Goeiedag, het is vandaag zondag 14 september 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 469ste aflevering van deze podcast. Chiropractie wordt steeds populairder. Zo populair zelfs dat mensen met rugklachten naar de chiropractor gaan, denkende dat het een reguliere behandeling is. Problematischer is het feit dat chiropractors denken dat ze ook nog allerlei andere behandelingen kunnen geven dan enkel rugklachten. Het gaat ondertussen zo ver dat veel ziekteverzekeringen tussenkomen bij de behandeling door een chiropractor. De laatste tijd kom ik meer en meer mensen tegen die voor klachten naar een chiropractor of een osteopaat gaan. Het is erg moeilijk om hen op andere gedachten te brengen. Ze denken dat deze mensen medisch geschoold zijn, een beetje zoals een kinesist of een fysiotherapeut, zoals men in Nederland zegt. Daarom vond ik het tijd om nog eens een aflevering over dit onderwerp op te nemen. De originele tekst komt van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die me toelating gaf om hun tekst te gebruiken. Een link naar dit artikel vind je in de notitiepagina. Eerder spraken we al over deze praktijken in afleveringen 40 en 78. Chiropractie. Inleiding in de onbewezen leer van de wervelstand. Daniel D. Palmer, geboren in 1865 in Canada en overleden in 1913. Op 20-jarige leeftijd emigreerde hij naar Iowa in de VS. Hij was aanvankelijk boer, kruidenier, bijenhouder en onderwijzer voordat hij zich vanaf zijn 40ste toelegde op natuurgeneeskunde en magnetiseren. Zijn praktijk liep goed en hij studeerde op spiritualisme, vitalisme en liep een stage bij Andrew T. Still, die 20 jaar eerder de osteopathie had uitgevonden. Een methode van botten kraken die Palmer ook inspireerde. Het idee dat vrijwel alle ziekten het gevolg waren van scheefstand van wervels, door hem subluxatie genoemd, werd hem in 1895 tijdens een seance in een ingeving aangereikt door de geest van Dr. Jim Atkinson, een arts die 50 jaar eerder overleden was. Palmer beschreef deze gebeurtenis in zijn biografie, postuum verschenen in 1914 onder de titel The Chiropractor. Daarin beschreef hij ook zijn eerste succes. De concierge Harvey Lillard, verbonden aan Palmers praktijk, was al 17 jaar doof. Een kwaal die acuut was ontstaan toen hij iets in zijn rug had voelen knappen. Palmer stelde bij onderzoek van de rug een subluxatie vast en corrigeerde die, waarna de concierge spoedig zijn gehoor herkreeg. Het is goed om te vermelden dat genezing van doofheid door manipulatie van de wervelkolom onmogelijk is, omdat geluidsprikkels ons bereiken via twee hersenzenuwen die zich ver buiten het bereik van de wervelkolom bevinden. Aldus bekeken berust de ontdekking van de chiropractie op een misverstand. Korte tijd daarna had Palmer weer succes, nu bij een hartpatiënt. Palmer trok de conclusie dat nu wel bewezen was dat hij een nieuw geneesstelsel had ontwikkeld. Want hoe anders te verklaren dan twee zo verschillende kwalen met eenzelfde aanpak konden worden genezen? Hij doopte de methode chiropractie en kreeg een grote toeloop van patiënten. Reeds in 1896 richtte hij in Devonport de Palmer School of Magnetic Cure op en zijn zoon Bartlett J. Palmer behoorde tot zijn eerste leerlingen. Ze zouden later samen leerboeken schrijven en een tijdschrift runnen. Toen vader de streek verliet, vermoedelijk op de vlucht voor justitie wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunde, toen deed zoon lief een greep naar de macht en zette de school voort. Vader Didi kreeg regelmatig met justitie te maken en zat ook daadwerkelijk enige tijd gevangen. Hij overleed nadat hij, mogelijk opzettelijk, door zijn zoon was overreden, maar de annalen vermelden dat hij aan vlektyfus zou zijn bezweken. Zenuwprikkels. Kern van de chiropractische leer is dat onze gezondheid afhangt van een onbelemmerd stromen van zenuwprikkels dat ervoor moet zorgen dat innate intelligence, een onduidelijk begrip en een afgeleide van de goddelijke universal intelligence, van de hersenen en het ruggenmerg bij de organen van het lichaam kan komen. De ziekteverwekkende belemmering ervan komt van de subluxaties, die niet alleen rug- of nekpijnen kunnen geven, maar ook ziekten als astma, hartkwalen, suikerziekte, huilbaby's, etc. zouden kunnen veroorzaken. Omdat de subluxatie niet altijd direct door de patiënt bemerkt wordt, is volgens chiropractoren preventief corrigeren wenselijk, bij voorkeur eenmaal per week. Meestal zal de chiropractor de diagnose stellen door handmatig aftasten van de wervelkolom. Maar soms wordt gebruik gemaakt van imponerende apparaten, zoals de onzinnige en zeer dure neurocalometer van B.J. Palmer, later ook wel met andere rare apparaten, spiertesten in de zogenaamde toegepaste kinesiologie, meten van huidweerstand, röntgenfoto's en MRI's. Bewijzen voor het bestaan van de subluxaties zijn nooit gevonden en meermaals is aangetoond dat bij gezonde proefpersonen die een aantal chiropractors raadplegen, altijd een subluxatie gevonden wordt en dan ook nog bij elke chiropractor weer op een andere plek. Tegen de verdrukking van justitie en medische stand in, groeide de chiropractie in de VS uit tot een door de wetgever geaccepteerde vorm van gezondheidszorg, ondanks het feit dat de Amerikaanse artsenvereniging AMA in 1963 een comité tegen de kwakzalverij oprichtte om de steeds brutalere chiropractie de kop in te drukken. Inslikken. Zij verloor de juridische strijd en moest haar harde kritiek op de chiropractie inslikken, nadat de kwakzalvers met succes een beroep deden op de antitrustwetgeving, die in 1975 ook van toepassing werd verklaard op learned professions als de geneeskunde. Voor het zover was, werden er in 1931 naar schatting 15.000 vervolgingen tegen chiropractors ingesteld in een periode dat er inmiddels 12.000 chiropractors praktiseerden. In 2017 stelt de VS 77.000 chiropractors die naar schatting, Los Angeles Times van 1 juli 2017, zo'n $15 miljard verdienen. Reeds in het interbellum waren er op alle continenten chiropractors actief en werden er opleidingen gestart. Wereldwijd zijn er thans zo'n 35 opleidingen. De toelatingseisen voor deze opleidingen zijn vederlicht. Ze noemen zich soms college of university, maar hebben geen wettelijke status en zijn particulier van aard. Het toezicht op de 3,5 à 4 jaar durende opleiding is in handen gegeven van chiropractorenclubs en er is tijdens die opleiding relatief weinig contact met echte patiënten. Soms is er een soort van toezicht door echte medische faculteiten, maar die lijken meer waarde te hechten aan de vergoeding die zij daarvoor ontvangen dan dat ze zich inspannen om de kwaliteit van de opleiding te controleren. Alle pogingen om de chiropractieopleiding onderdeel van universitaire opleidingen te laten worden, zijn mislukt. Een aanzienlijk deel van de opleiding gaat over het businessmodel en over hoe je je patiënten levenslang kan binden. Quackwatch onderschepte eens een schokkend businessmanual van zo'n opleiding, terwijl er symposia georganiseerd worden met als titel How to create patients for life. De American Chiropractic Association erkent subspecialisaties als kinderchiropractie, intern geneeskundige chiropractie of neurologische chiropractie en verbindt daaraan imponerende namen als diplomate, fellow of board certified. In alle staten van de VS wordt chiropractische behandeling vergoed door zorgverzekeraars en mogen zij de dokterstitel voeren, mits duidelijk is dat het niet om geneeskunde, maar om chiropractie gaat. Zij noemen zich Doctor of Chiropractic, afgekort DC, achter de naam. Werkzaamheid nihil. De werkzaamheid van chiropractische manipulaties bij kwalen anders dan hoofd, nek en of rugpijn is nihil. Maar ook bij bovenvermelde categorieën en andere klachten van het bewegingsapparaat is de werkzaamheid gering tot nihil, hetgeen niet verwonderlijk is, omdat het nu eenmaal onmogelijk is met uitwendige manipulaties wervels van posities te doen veranderen. De veiligheid is wel een punt van zorg, want met name manipulaties van de nek kunnen leiden tot ernstige schade aan de slagaders die langs de wervelkolom naar de hersenen leiden, zogenaamde dissectie, en die tot herseninfarcten aanleiding kunnen geven, soms met blijvende invaliditeit of zelfs sterfte als gevolg. Deze nekmanipulaties zijn nog altijd wijdverspreid en zouden verboden moeten worden. De website What's the Harm, dat feiten verzamelt over schade als gevolg van pseudowetenschappen, heeft een hele lijst van gevallen gedocumenteerd van mensen die schade opliepen of overleden aan chiropractische nekmanipulaties. Andere risico's van contact met de chiropractie zijn antivaccinatiepropaganda, onnodige blootstelling aan röntgenstraling, medicalisering van spontaan genezende klachten als lage rugpijn en het opgedrongen krijgen van onzinnige pseudomedische voorlichting. Volgens Steven Novella zouden de chiropractors in de Verenigde Staten de grootste voorschrijvers zijn van homeopathie. Internationaal zijn er binnen de chiropractie twee richtingen ontstaan, de precisen, straights, en de rekkelijken, mixers. De eerste groep houdt vast aan de theorie van de niet bestaande subluxatie en claimt ook resultaten te kunnen boeken bij klachten die niet met de wervelkolom in verband gebracht kunnen worden, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, huilen van baby's, oorontstekingen, etc. De rekkelijken zijn bereid afstand te doen van de subluxatietheorie en beperken zich tot behandeling van vooral rugklachten, terwijl ook lifestyle-adviezen worden gegeven. Fysiotherapeutische oefeningen worden opgegeven en soms voedingsadviezen of zelfs homeopathie worden aangeraden. In Nederland en België. De chiropractie staat in Nederland in concurrentie met andere alternatieve geneeswijzen als osteopathie, de ortomoleculaire geneeskunde, de manuele therapie en de craniosacraaltherapie. De eerste chiropractor vestigde zich in 1968 in Nederland. Nederland kent drie groepsverenigingen van chiropractors die tezamen ongeveer 300 leden tellen. Osteopathie. Het lijkt me ook interessant om iets over osteopathie te zeggen, aangezien beide behandelswijzen met elkaar verwant zijn. Daarvoor lees ik hier een deel voor uit een ander artikel van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De osteopathie is in de 19e eeuw bedacht door de Amerikaanse arts Andrew Still, 1828 tot 1917. Het is een behandelswijze die is gebaseerd op de gedachte dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed kan hebben op de gezondheid. Osteopaten beweren dat ze een gebrek aan beweeglijkheid met de handen kunnen opsporen en opheffen. De meest controversiële vorm van osteopathie is craniale osteopathie. Deze gaat ervan uit dat de schedelbeenderen een zekere beweeglijkheid vertonen die met de handen voelbaar is. Manuele manipulatie van de schedelbeenderen en wervelkolom zou een genezend effect hebben. Osteopathie is in Nederland en België geen gereglementeerd beroep. Het wordt meestal uitgeoefend door niet-artsen, De meeste osteopaten zijn kinesisten die zich bijscholden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden osteopathische zorg via aanvullende verzekering voor complementaire en alternatieve geneeswijzen, wat hetzelfde is als kwakzalverij. Alternatieve behandelswijzen, als de osteopathie, berusten op aannames die niet met wetenschappelijk onderzoek zijn getoetst. We kunnen dit de grondleggers niet kwalijk nemen, want de huidige standaarden voor wetenschappelijke toetsing werden pas in de 20e eeuw ontwikkeld. Maar voor de huidige beoefenaars van deze 19e eeuwse methodes ligt het anders. Zij zouden beter moeten weten. Diagnostische methoden kunnen tegenwoordig niet meer zomaar uit de mouw worden geschud. Ze moeten voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot de sensitiviteit, gevoeligheid, de specificiteit, selectiviteit, en de positief en negatief voorspellende waarde. De osteopathie lijkt zich hiermee niet bezig te houden. Een zoekopdracht in de medische database PubMed naar onderzoek over osteopathische diagnostiek leverde geen hits op. Naast de diagnostische accuratesse is natuurlijk ook het effect van de behandeling van belang. De gouden standaard voor onderzoek naar effectiviteit van medische behandelingen is de zogenaamde meta-analyse. Dit is een vorm van onderzoek waarbij een groot aantal afzonderlijke onderzoeken kritisch worden beschouwd met betrekking tot de toegepaste onderzoeksmethodiek. Indien mogelijk worden gegevens van verschillende groepen samengevoegd om de statistische kracht te vergroten. Datapooling. Voor klinische onderzoekers zijn dergelijke analyses niet zelden een pijnlijk uur der waarheid, waarin de resultaten van soms jaren durende onderzoeken worden gerelativeerd wegens onvolkomenheden in de opzet of uitvoering van het onderzoek. De bekendste verzameling meta-analyse is de Cochrane Library. Een zoekopdracht in de rubriek Reviews met als trefwoord Osteopathic Therapy leverde 11 hits op bij uiteenlopende aandoeningen. In alle reviews concludeerden de auteurs dat er geen bewijs is voor de werkzaamheid van osteopathie. Citaat. Het citaat van vandaag komt van Roos Vonk. Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie in Nijmegen. Ze schreef het boek Gebreken voor gevorderden. En daaruit komt het citaat. Vonk zei: allerlei dingen die we doen en vinden op basis van onze vermeende individuele voorkeuren, onze ambities, keuzes voor muziek, kleding, onze meningen en waarheden, de verhouding werk-vrije tijd, zijn in feite sterk beïnvloed door de groepen waar we in verkeren. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.